hashtag, aan het trendende hashtag F-16. En u weet waarover dat gaat natuurlijk. Die discussie over de vervanging van die F-16-gevechtsvliegtuigen die barstte gisteren opnieuw in alle hevigheid los. SPA-oppositiepartij pakte uit met een gelekte nota van Lockheed Martin, dat is de Amerikaanse producent, de bouwer van die F-16's. En uit die nota, uit dat rapport, zou blijken dat die Belgische toestellen nog een hele tijd mee kunnen, dat die niet meteen aan vervanging toe zijn. Bij ons in de studio Hendrik Bogaert, Kamerlid voor CD&V, ook begrotingsspecialist voor die partij. Meneer Bogaert, goedemiddag en welkom.
Goedemiddag.
Laten we eerst even beginnen met een aantal onduidelijkheden over rapporten en notas uit de weg te helpen, want er zijn er wel een aantal ondertussen. Dus vandaag werd informatie uit een ander rapport, niet dat van Lockheed Martin, openbaar gemaakt. Een rapport uit 2015, ook over die F-16. Wat was de bedoeling van dat rapport en wat stond daarin?
Ja, dat klopt, meneer Roest. Het is zo dat die nota van 2015 eigenlijk aan de basis ligt van de initiële beslissing, de eerste beslissing van de regering, om over te gaan tot die offerte-aanvraag, tot die tender in verband met de mogelijke vervanging van de F-16. Dus dat is eigenlijk een lijvige nota die beschrijft waarom het goed zou zijn om toch die procedure te starten.
Die aanbestedingsprocedure.
Je hebt dan de nieuwe notas die uitgekomen zijn, die zijn eigenlijk een soort antwoord op die nota van 2015. Die gaan gedetailleerd per vliegtuig bekijken of die al dan niet langere vlieguren kunnen hebben dan eerst was verwacht.
Maar wat zegt die nota van 2015, die initiële nota, over de levensduur van die toestellen? Houdt die de optie open om die dingen langer in de lucht te houden?
Ja, dat staat er eigenlijk al in. Dus in die zin heeft de minister gelijk. Dat wordt theoretisch uiteengezet van het zou kunnen zijn dat we tweedehands F-16's kopen. Het zou kunnen zijn dat onze vliegtuigen dat die langer vliegen. Dus op zich is dat geen nieuwe informatie. Alleen, dat wordt conceptueel voorgesteld. Dat wordt in grote lijnen voorgesteld. En er staan belangrijke alinea's in dat rapport van 2015. Dat rapport dat nu gedeclassificeerd is, betekent, daar staat in dat toch een en ander zou kunnen bekeken worden. En dat is of die onze toestellen inderdaad langer zouden kunnen vliegen.
Ja, dus daar staat dat al in. Die optie van die verlengde levensduur, theoretisch concept, zegt u, dat is eigenlijk informatie dat bevestigd werd in die nota waar gisteren sprake over was van Lockheed Martin, over de langere levensduur van die F-16's.
Ja, dat klopt. Daar gaat men eigenlijk gaan kijken van hoe hebben onze Belgische vliegtuigen, hoe hebben die gevlogen? Ja. Er is een groot verschil tussen wat ik zou kunnen zeggen, wild vliegen. Stel dat iemand in achtervolging gaat op iemand anders en bruske bewegingen doet, dat soort, of een gewone rustige patrouille. Mm-hmm. En blijkt nu dat onze vliegtuigen, dat die eigenlijk relatief gesproken, dat is allemaal relatief, relatief gesproken, rustiger hebben gevlogen. En betekent dat onze vliegtuigen langer zouden kunnen meegaan volgens die...
Dus dat je boven die bepaalde 8000 of befaamde 8000 uren in ons geval dan in het Belgische geval zou kunnen gaan. Er is ook nog wat onduidelijkheid, dat is een niet onbelangrijke nuance natuurlijk, over wat bedoelt men met mits een aantal aanpassingen te doen aan de F-16's. Gaat het dan over de carrosserie die wat langer zal uithouden of het wapentuig bijvoorbeeld en alle software daarin?
Ja, men zegt hier en daar nu vandaag, dat is enkel de carrosserie. Als je die studie leest, dan zie je dat die technische werkgroep van die fabrikant eigenlijk zegt dat dat representatief is voor het ganse sleet op het vliegtuig. En dat dat een goede voorspeller is voor de rest van de sleet. Natuurlijk is het inderdaad, zoals u zegt, in bijkomende orde belangrijk dat onze vliegtuigen kunnen blijven communiceren met de geallieerden, om zo te zeggen. En dat daar voldoende communicatieve aanpassingen zijn.
Ja, dus je kan ze technisch langer in de lucht houden, maar wat zijn ze nog waard in een gevechtssituatie bijvoorbeeld? Dat zijn twee verschillende dingen.
Ja, ze moeten kunnen communiceren om het samen te vatten met andere vliegtuigen.
Even terug naar heel die discussie over de informatiedoorstroming dan. Want met wat we nu weten, ook die twee studies, die twee rapporten, wat we gisteren hoorden was ook dat ingewijden binnen Defensie eigenlijk al heel lang wisten dat die optie van verlenging op tafel lag. Dat was geweten, wellicht ook door de minister. Nu zijn er allerlei notas die dat bevestigen. Waarom heeft de regering dan toch beslist om nieuwe toestellen aan te kopen en die procedure in gang gezet?
Wel, ik vind inderdaad dat daar nu een belangrijk puzzelstuk nieuw is. Hè. En in het Engels zegt men, the facts change, I change my mind. Dus we moeten openheid hebben om nu, gegeven de nieuwe situatie, te kijken wat er te doen staat. Ik vind dat die procedure niet moet gestopt worden, die is in gang gezet. Zoals juridische problemen en kosten veroorzaken om die plots brusk te gaan stoppen. Maar we zitten in een evaluatiefase, nog niet in een beslissingsfase. In die beslissingsfase moeten we die nieuwe informatie, die nu in mijn ogen een beetje laat, maar er nu is op tafel, moeten we in onze besluitvorming opnemen.
Maar dus wat zegt u dan? Moet die procedure, die aanbesteding, on hold worden gezet? Moet dat stopgezet worden?
Ik vind dat niet. Ik denk dat dat nog meer grotere miserie zal veroorzaken. We zitten in een evaluatiefase, dat kan rustig verder lopen.
Maar wat vraagt u dan wel?
Wel, vergelijkend met een huisgezin, plots blijkt dat de wagen toch 100.000 kilometer langer zou kunnen rijden dan gedacht. Ik denk dat elke huisvrouw, elke huisman, dan in zo'n, of elke bedrijfsleider in zo'n situatie zal zeggen, ja, kan het niet een beetje langer met ons bestaande materieel? En dus die optie moet heel grondig onderzocht worden. We hebben nu nieuwe informatie per vliegtuig die duidelijk de sleet kan voorspellen. En dat betekent dat we in dat nieuwe geheel, op het ogenblik dat dat terug bij het parlement en bij de regering komt, dat we dat moeten samenleggen.
Maar dan zet je in de praktijk toch de hele procedure even stil en dan ga je opnieuw kijken naar alle elementen. In de praktijk komt die aanbesteding dan toch op losse schroeven te staan.
Wel, ik denk dat die, zoals dat nu georganiseerd is, dat dat compatibel is, dat kan. Dus we hebben nu een evaluatiefase, die moet zijn normale verloop kennen. En op dat ogenblik moeten wij evalueren van, dat zou bijvoorbeeld ook een timingverschil kunnen geven. Misschien doet men wel door met de bestelling bij deze of gene leverancier.
Dus alle opties liggen open voor u, verder gaan of stoppen?
Ja, dit schuift toch wel 8 jaar uit, of dit schuift 6 jaar achteruit. Kijk, ik zit ook in de commissie begroting, ik zie daar dat er toch nog een aantal miljard euro tekort is op de begroting. Mm-hmm. Er zijn nog heel veel sociale noden, er zijn investeringsnoden. Wellicht vinden veel mensen dat de belastingen nog zeer hoog zijn in België. Dus er zijn wel alternatieven om dat geld te gaan besteden.
Want uw partij heeft dat toch ook altijd ondersteund en meebeslist? Het mantra was altijd, we moeten vervangen, we moeten aankopen. Er lijkt geen andere optie te zijn. Nu verandert die mening.
Er is een nieuw puzzelstuk op tafel. Ja. We kunnen dat niet ontkennen. Ik denk dat de oppositie daar zijn werk heeft gedaan. We moeten van de meerderheid toegeven, er is een nieuw feit op de tafel, we gaan dat feit niet zomaar in de vuilbak gooien.
Dat moet geëvalueerd worden.
Het is een objectief feit dat moet gehonoreerd worden en we moeten gegeven dat nieuwe feit, na de evaluatie van de offertes, moeten wij een nieuwe beslissing durven nemen. Dat hoeft niet noodzakelijk een andere beslissing te nemen.
Maar alle opties
gewoon,
blijven open.
Wees objectief, erken dit als een nieuw puzzelstuk in het geheel.
Een nieuw puzzelstuk in het geheel. Even naar de minister van Defensie, Steven van de Put, en zijn positie. Want wat moeten we hier nu van denken? Ofwel was hij inderdaad niet op de hoogte, ofwel heeft hij informatie achtergehouden, heeft hij gelogen. In beide gevallen komt hij er niet goed uit natuurlijk. Staat hij nog achter de minister?
Ik twijfel niet aan de goede trouw van de minister, op basis van wat ik ook deze ochtend gehoord heb. Alleen vind ik wel, in die nota van 2015 staat een mogelijkheid, dit zou moeten verder onderzocht worden. Dit had men kunnen onderzoeken in alle transparantie. In het kader dat ik net geschetst heb, hoeft dat geen enkele optie af te snijden. Alleen, wij moeten als parlement en als burgers moeten we natuurlijk zo goed mogelijk prijskwaliteit kunnen inkopen. En ook kunnen beslissen van, is het nu nodig of kunnen we nog een beetje uitstellen?
Ja, maar de positie van de minister is wat dat betreft niet in het gedrang voor u?
Nee. Wat mij betreft, wat onze fractie betreft, niet. Ik denk dat hij ook wel enorm geschrokken was van die informatie. En natuurlijk, als ik die notas nu herlees, het is een beetje gemakkelijker voor mij om dat nu te doen, maar als ik die nota van 2015 herlees, het lijkt wel alsof men dat aanvraagt. Hè. Men zegt, het zou moeten onderzocht worden. Ja. Dan is de vraag, waarom is dat 2 jaar niet onmiddellijk gebeurd? Ik denk dat dat een vraag is die een parlement slechts zou kunnen stellen. Ja. Maar ik twijfel niet aan de goede trouw van de minister als u dat de man afvraagt.
Maar het beeld dat achterblijft is dan dat hij zijn departement niet onder controle heeft of dat hij tenminste niet weet wat er binnen Defensie beslist wordt. Daar komt hij toch politiek ook niet goed uit.
Ja, natuurlijk. Als iemand bedrogen wordt in het leven, dan is de filosofische vraag wie moet zich dan slecht voelen. Niet noodzakelijk de mens die bedrogen is, maar wel degene die bedrogen heeft, om het heel scherp te stellen. Dus ik denk in dit geval dat de minister heeft men niet alles doorgegeven aan hem. Dus het is natuurlijk in de eerste plaats degene die dat dan niet doorgeeft, die we moeten ook als parlementslid toch eventjes tot orde roepen of kunnen beluisteren van wat is daar precies gebeurd.
Oké, en daar komt die interne audit dan bij kijken die ook besteld is, die zal gebeuren. Dankjewel, Hendrik Bogaert, Kamerlid voor CD&V.
Graag gedaan.